Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Woensdag is het dankdag. Er zijn daarmee twee diensten. In dienst 's morgens is er meer aandacht voor de kinderen en begint om 10:00. 's Avonds begint de dienst om 7:30. Vandaag zal er geen extra collecte zijn voor de zending. Deze is verplaatst naar volgende week. Aan het einde van de dienst worden er flyers uitgedeeld. In deze dienst worden twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Vanmorgen zal voorgaan onze oud-predikant dominee C.A. van der Sluis uit Veenendaal. En namens de kerk wens ik u en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot een eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus, zijn Zoon, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen, gemeente, van Psalm 89, de versen 3 en 6, 89, derde. De hemel loft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. En het zesde. Psalm 103, het tweede vers.
Na de wetslezing 103, vers 2. Looft hem die u al wat hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven.
En ook vanmorgen mede stellen we ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet van God. Waar God sprak al deze woorden: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enig gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel, dat is zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegen de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus heeft dit samengevat al dus: gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met al uw krachten. Dus het eerste is het grote gebod. En de tweede, aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Wij lezen de Heilige Schrift in Handelingen 17. Het boek Handelingen, hoofdstuk 17.
vanaf het 15e vers. Dan lezen wij het woord van God. En die Paulus geleiden brachten hem tot aan Athene. En als ze bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus, dat zij op het spoedigst tot hem zouden komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, geprikkeld. Zien dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt alle dagen met degenen die hem ontmoetten. Sommigen van de Epicureese en Stoïsche wijsgeren streden met hem. Sommigen zeiden: wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden: hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en opstanding verkondigde. En zij namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggend: kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer zij, waar gij van spreekt? Want ge brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat dit toch zijn wil. Die van Athene nu allen en de vreemdelingen die daar zich onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zei: gij mannen van Athene, ik bemerk dat ge alleszins gelijk als godsdienstigen zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwend uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond: aan de onbekende God. Deze dan, die gij niet kennend dient, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze, zij de Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt. Er wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevend, als wij zelf al het leven en de adem en alle dingen geeft. En heeft uit één bloed het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op de hele aardbodem te wonen, bescheiden hebben de tijden tevoren beschikt en de bepalingen van hun woning. Opdat zij de Heere zouden zoeken, of ze hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij. Gelijk ook enige van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan zijn de Gods geslacht, moeten niet menen dat de Godheid goud of zilver of steen gelijk zou zijn, welke door mensen kunst en bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen om dat ze zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft waarop hij de aarde rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, omdat hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als ze nu van opstand der doden hoorden, spotten sommigen daarmee, en sommigen zeiden: wij zullen u weer hiervan horen. En zo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Nog sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder wie ook was Dionysius, de Areopagiet en een vrouw met name Damaris en anderen met haar. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is vers 27. Het laatste deel, waar Paulus zegt: hoewel hij, God, niet ver is van ieder van ons. Amen. Laat ons nu bidden.
Lauwe God, en dat lijkt nu eigenlijk heel vaak toch het geval te zijn. Dat u zo ver weg bent. En dat is dan nog tot daar en toe. Maar dat u er soms niet lijkt te zijn in deze wereld, waar oorlog en wreedheid, angst en nood en dood het voor het zeggen lijken te hebben. Of in ons eigen leven, waar hetzelfde gebeurt op kleinere schaal, maar dan toch. Dat u zo ver weg lijkt te zijn, of dat u er soms niet lijkt te wezen. Althans, die indruk hebben wij dan vaak toch. En we zeggen het ook maar tegen u, heel gewoon. Want zo mogen wij toch komen voor uw heilig aangezicht. We bidden u, open onze schrift vanmorgen. Open ons uw woord door de bediening van uw geest. Neem ons gevangen onder uw eigen getuigenis. Onder dat wat u van uzelf getuigt, te zeggen hebt, ons ten goede. Opdat we horen hoe de zaken er in werkelijkheid voor staan. En hoe het er nou echt bij staat. En hoe het erop staat. Bij u vandaan. Van u uit gezien. Ja, dat vooral. Van u uit gezien. Want wij denken vaak dat we het zien zitten. En dat we precies zien hoe het is. En we vergeten dat we zo blind zijn. Blind door onze zonde. Wat voor voorstellen we ook maken van u. En van dat wat u doet en wat u zegt. Het is alles krom en verdraaid. Samengevat in het woord ongerechtigheid. En daar hebben wij zo nodig dat u ons leert, bekeert bij u vandaan. Opdat we de weg zouden gaan die u zelf bent en de Heer Jezus Christus. En op die weg kan zelfs de dwaze niet dwalen. Dat hebben wij zo zeer van nodig, heren. Dat we horen van u entwege wie u bent en waar u dan ook bent en hoe u onder ons wilt zijn. Spel genadig uw godsnaam uit voor ons hart en voor ons zielsoog. Wat we lezen en horen bij het licht van de Heilige Schrift, hoe de zaken er waarachtig op staan. Geef ons dan door uw genade te mogen buigen voor de majesteit en de kracht van uw heilige evangelie, opdat we in onze eigen weg zouden gaan, of bij onze eigen zienswijzen zouden leven, dat ons radicaal zouden bekeren, bekeerd zouden worden tot u de levende God, om dan een mens Gods te mogen zijn. Een mens in Christus Jezus. Een nieuw mens. Als de wereld aan iets behoefte heeft, dan aan dit. Dat u doet wat u behaagt. En dat u uw eigen woord uitvoert. Niet dat de wereld dit van nature horen wil. Maar dat is tot haar behoud. Lieve God, is uw gemeente, uw kerk, zo nog lichtend licht in deze wereld? Het is de vraag. Dat is de vraag die u ons ook stelt. Op de wijze van het evangelie. Wilt ge mij volgen of wilt ge gaan naar de grondpatronen van deze wereld, naar de eeuwige duisternis? O God, neem ons tezamen onder uw hoede. En laat onder de bediening van de verzoening de naam van de Heer Jezus Christus verhoogd worden. Want zijn verhoging in ons leven, de verheerlijking van uw naam in ons leven, is ten diepste onze zaligheid. Deel ons dat mee door de kracht van uw geest deze morgen. En verhoog zo uw naam in kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Doe het, trouwe God, tot verheerlijking van uzelf. En wees zo ons genadig. Deze stad genadig. Deze wereld genadig. Ontferm u onzer om Christus wil. Amen. Wij gaan nu zingen van Psalm 139, wat ook zingt van Gods nabijheid. 139, de versen 2, 3 en 4. 139, het tweede, derde en vierde vers. Terwijl uw gaven worden gevraagd voor de dienst van God, van harte bij u aanbevolen. Gemeente, je zoekt je jas en je hebt hem aan. U kent dat wel. Je zoekt iets wat heel ver weg is. Het is heel dichtbij. Je zoekt God heel ver weg. En hij is heel dichtbij. Je zoekt je jas. En je hebt hem aan. U kent dat wel. Paulus is hier in Athene op zoek naar mensen die God zoeken. Om hen voor eens en voor altijd te zeggen dat God hen zoekt. Zoekt Paulus mensen die God zoeken? Nou, dan kun je lang zoeken in zo'n stad als Athene, zeg. Dan kun je lang zoeken, hoor. Oh nee, die waren er zat. Plenty. Meer dan genoeg. Veel meer dan je zou denken. Zo'n heidense stad. Ja. Maar als God dan vandaag mensen zou zoeken die God zoeken, dan zou hij er toch niet veel vinden. Denkt u ook niet? Zeker niet in een stad als Rotterdam. Oh nee, die zijn er zat. Die zijn er plenty. Die zijn er veel meer dan u denkt. Mensen die God zoeken. Maar dan moet je niet zoeken via een enquête. Weet u wel, zo zakelijk en zo clean. Met die formele antwoorden. Maar dan moet je zoeken zoals Paulus hier zoekt in deze heidense stad, namelijk bewogen. Bewogen. Dat is niet hetzelfde als liever of lieverig. Dat is heel wat anders. Bewogen. Immers, er staat, zijn geest werd ontstoken, geprikkeld, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij heeft een rondje stad gemaakt, sightseeing in de stad Athene, en begint te kriebelen hier van binnen. Hij wordt geprikkeld, zeg maar geïrriteerd. Als je ziet dat de stad zo zeer afgodisch is. Ja. Komt dat nog voor vandaag bij een dagje Amsterdam bijvoorbeeld? Interessante stad, ja. Nou, ik was er 6 weken geleden weer. Nou, lang geleden.
Het is zijn geweest.
In de Noorderkerk en de Jordaan. En ja, ik dacht toch niets gewend te zijn in Rotterdam. Maar ik ben er angstig van. Steeds iets in de lucht van om eng van te worden. Eng. Ja. Komt dat nog voor? Dat je een beetje eigenlijk van slag raakt als je door Rotterdam loopt? Ziende hoezeer afgodisch Rotterdam is. We kwamen als de Kuip er net. Een vrouw zegt, het zou een kerk moeten zijn. Ik zeg, ja kind, dat wat. Kuip een kerk. Jongen, jongen, jongen. Duizenden. Die zonder God hun heil zoeken op zondag. Raakt het ons nog? Ziende hoe zeer afgodisch de stad geworden is. Het is maar een vraag. Het is de vraag. Ondertussen ziet Paulus bij zijn wandeling door de stad heel veel heiligdommen. Zoveel, een rijke schakering. Naast de synagoge, die was er ook al. En al die heiligdommen de revue passeren, dan ziet hij ook nog een keer een altaar met een bepaald opschrift voor de onbekende God. Ja, je zou er maar eentje vergeten, zeg. Stel je voor. Tjonge, jongen, denkt hij. Het is wat. En dan komt hij op een duur waar hij wezen wil. Op Areopagus. Een soort praatplein. Beter vergelijken met Hyde Park in Londen. Waar je een corners, speakers corner hebt. Een sprekershoekje waar je zeggen mag wat je wil. Waar altijd mensen zijn die naar je staan te luisteren. De Areopagus. Een praatplein of noem het maar een hangplek. Voor wijze mensen. En voor eigenwijze mensen. Maar dat is meestal hetzelfde. Mensen die kennelijk verstand hebben van God. Je zou vandaag zeggen betrokken mensen. Echt betrokken mensen, zeg. Die vindt hij daar. En Paulus raakt al heel gauw in gesprek met ze. En dan begint hij maar gelijk van zich af te timmeren en zegt, jullie zijn me toch een stelletje heidenen, zeg. Niet te geloven. Nee, hij zegt, ik zie dat u alleszins godsdienstig bent. Vriendelijk, hè? Komt heel dichtbij. Hij beledigt ze niet. Maar ik merk dat u alleszins godsdienstig bent. Het lijkt wel een compliment, min of meer. Want u hebt zelfs een altaar voor de onbekende God. U was zo bang dat u er een vergeten zou, dat altaar er ook nog een keertje is. Het lijkt alsof hij ze complimenten maakt, toch? Zelfs bent u op zoek naar de onbekende God. En Paulus gaat hem voor eens en voor altijd zeggen dat deze God hen zoekt. En allerlei filosofen beginnen dan met hem te discussiëren. Niet neutraal, want er staat streden met hem. Echt, een beetje hakketakkerig, weet u wel. Zoals dat vandaag nog volop gebeurt. Of verjaarvisite, of op praatclubjes, of bijbelclubs. Op de manier van, dacht je nou werkelijk dat God alleen de kerk is? Tuurlijk niet, wees een beetje nuchter. God is ook buiten de kerk te vinden hoor. En dacht jij nou echt dat God alleen het christendom is? Hij is ook best wel een beetje in de islam hoor. En alle andere godsdiensten hoor. Er is best wel iets van God ook in alle andere godsdiensten aanwezig. Dacht je nou dat... Op die manier, weet u wel. Kom nou, gebruik je verstand. Wees een beetje nuchter alsjeblieft. En Paulus, hoe reageert hij dan? Nou, hij zegt dan niet... De Nisseldom. Nee, hij beledigt niet. Heel belangrijk. Hij beledigt niet. Hij gaat naast die mensen staan. Vlak naast. Hij brengt geen tweedeling aan. Op de manier van ik hier en jullie daar. En graag een beetje afstand. Een beetje distantie. Want je snapt wel, ik ben beter dan jullie. Ik ben christen en jullie zijn maar een stelletje domme heidenen. Graag een beetje afstand. Nee, dat zegt hij niet. Hij staat vlak naast. misschien toch nog maar eens een keer gezegd in Rotterdam gemeente. Zonder deze houding kom je als evangelisatie nergens. Nergens. Dat is een les die je van Paulus kan leren hier. Hij staat vlak naast. Beledigt niet, irriteert niet, kwetst niet, gaat naast staan. Solidair heet dat vandaag dan toch?
Nou ja, wat mij betreft.
En dan begint Paulus bij God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, nietwaar? En je ziet die wijsgeren knikken, ja, natuurlijk, dat is zo. Heb u gelijk in, dat zijn we met u eens, ja. God heeft alle dingen gemaakt. En die doelloos, alles heeft een zin, dat weten jullie toch ook wel? Opdat zij de Heere zouden zoeken, of ze misschien nog tastend zouden mogen vinden. En ze knikken, ja, natuurlijk, klopt wel, Paulus, ja, zijn we met u eens. Eigenlijk zegt Paulus met zoveel woorden, er zit een zoekplaatje in de schepping, een zoekopdracht. Als je goed kijkt naar de schepping, dan kun je daaruit God leren kennen, min of meer toch wel, de maker van alles. Ja, dat zijn ze met u eens, ja, zeker, klopt. Eigenlijk zie je dat Paulus hier min of meer al verwijst naar wat vandaag de dag geen idee, weet u wel. Intelligent design. Er zit iets doelmatigs in de schepping. Let er eens op. Biologen zullen het toegeven. Er zit een bepaald verstand, intelligentie achter de schepping. Ja toch, zegt Paulus tegen die wijsgeer. Ja, knikken ze. Ja, heb je gelijk in. Ja, zeker hoor. Klopt. Zoekopdracht in de schepping. Ja, de oerknal verknalt dit natuurlijk. Maar het komt wel terug. In het zogenaamde ietsisme. Als mensen zeggen, ja, of God bestaat, dat weet ik niet hoor. Maar ja, misschien dat het toch wel iets is ergens. Ja, in de verte misschien toch wel, ja. Ja, op die manier. Dan komt dat terug. Het zoekplaatje, de schepping. En Paulus loopt bij die mensen aan. En hij zegt, ja, gelijk hebt u hoor. In hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, ja, solidair met ze. Hij knoopt aan bij wat hun filosofen zeggen. En hij zegt niet van, dat zijn een stelletje hij, daar moet ik niks van hebben. Nee, wij, inderdaad, klopt hoor wat u zegt. En hij onderbouwt dat met een citaat van een van hun eigen dichters. En hij citeert met instemming, want we zijn ook van zijn geslacht. Hij kent hun literatuur. Hij kent hun taal. Enorm belangrijk, gemeente. De taal te kennen van de eigen tijdse mensen vandaag. En hun literatuur te kennen. Om te weten wie ze zijn. En hoe ze zijn. En hoe ze zich uitspreken over God. En wat ze niet zeggen van God. Paulus citeert zonder meer hun eigen literatoren. En hij gaat daarbij zo ver mogelijk. Hij zegt, wij, ons. Om hen voor eens en voor altijd te zeggen dat God hen zoekt. Ons zoekt.
Jawel. Een altaar voor de onbekende God.
Deze die gij niet kennende dient. Weer dat positieve. Hij zegt niet, je kent die God niet en je moet niet denken dat je hem dient hoor. Dat is alleen maar frustratie. Dat is alleen maar één grote vergissing, een fatale vergissing. Echt hoor. Zegt hij niet. Deze God die gij niet kennende dient, positief. Dat is mogelijk hè. Eerlijk gezegd, gemeente, stond ik verrast van toen ik hiermee bezig was, een week geleden. Dat Paulus zo positief aanknoopt bij de mensen van zijn tijd. Deze God die gij niet kennende dient. Je zoekt je jas en je hebt hem aan. U kent dat wel. Soms zoek je iets ver weg en het is heel dichtbij. Soms zoek je God heel ver weg en hij is heel dichtbij. Nogmaals, ik denk aan het ietsisme vandaag. Zoveel mensen vandaag die zeggen, er moet toch wel iets zijn, maar ik weet niet precies wat en waar ik die God moet vinden. Maar in de verte, heel in de verte, moet er toch wel een God zijn, hoor. Iets misschien wel. Hoe je het dan ook noemen wilt.
Ja, heel ver weg. En hij is heel dichtbij, zegt Paulus.
Maar weet je, zegt Paulus, dat die God, die onbekende God, voor jullie verborgen blijft. Dat je niet weet wie die is, eigenlijk. Dat ligt niet aan die God, maar dat ligt aan ons.
Hij is niet ver van ieder van ons. Deze die gij niet kennende dient, verkondig ik u. Hé, hey, ik u. Ik u. Nou, niet meer ons en wij, maar ik u. Waar ontstaat dat? Bij de verkondiging. Dan ontstaat de distantie, de afstand. Hij gaat heel ver mee. Wij, ons,
ja, solidair, lieve beste mensen, lieve beste gemeente. Dat is een opdracht, hoor. Solidair zijn met de postmoderne mens vandaag. Je identificeren met ze, je vereenzelvigen met ze. Zodat ze nergens het idee krijgen, die staat boven me. Zeker beter dan ik. Zeker heiliger dan ik. Nergens geeft hij die indruk. Wij, ons en het ik, u, komt met de verkondiging. Ja, dat kan niet anders. Dan ontstaat er inderdaad afstand. Een kloof, een brug. Nog niet. En die kloof die er nu ontstaat door de verkondiging, die kan alleen maar overbrugd worden in de bekering. En dat woord gaat hier nu heel wezenlijk vallen. Hoezo bekering? Wel, Paulus zegt, jullie zoeken alle macht, met alle man, God. En je doet wat je kan. Bijna zou hij zeggen, gecomplimenteerd hoor en gefeliciteerd. Dat je zo je best doet. Dat lijkt erop. Maar nu draait hij om, 180 graden. En zegt met zoveel woorden, eigenlijk één grote fatale vergissing. Dat je denkt dat je God zoekt. Want die God zoekt ons. Hij is niet ver van ieder van ons. Ja, dat is bekering. Dat is wat het Nieuwe Testament noemde metanoia. Verandering van gemoed. Vanuit een totaal andere insteek de dingen benaderen. Dan je gewend bent van nature. Verkondig ik u. En als we nou gaan zeggen wij, ons, dan zal het zijn door die bekering heen. Die omslag van 180 graden. Dat jullie zien dat je zoeken van God één grote illusie is. Die uitloopt op een desillusie. Omdat die God die je zoekt, ons zoekt. Deze God, die gij niet kennende dient, verkondig ik u. En verkondig nu alle mensen dat ze zich bekeren. Het geldt dus blijkbaar ook voor ons, die bekering. Die omslag van 180 graden.
Ons zoekend van God. Kort.
Lieve mensen, hij zoekt u. Hij is niet ver van ons, in ieder van ons. Je zoekt je jas en je hebt hem aan. Ik had vorige week nog, stap in de auto, ergens gepreekt te hebben, in de garage. Zegt die mevrouw, ik heb mijn jas laten liggen in die kerk. Ze zegt, je hebt hem over je arm. Ja, als je oud wordt. Maar ondertussen. Je zoekt je jas. Je hebt hem aan. Je zoekt God heel ver weg. En hij is heel dichtbij. Ook in de kerk. Juist in de kerk. Er wordt wat gezocht naar God in de kerk. Dat is toch goed? Ja, in de vrezen des Heren. Zoek de Heer en leef. Wie zijn aangezicht vroeg zoeken zullen vinden. Ja, in de vrezen des Heren. Maar waar is die dan? Vandaag. De vrezen des Heren. En daarbuiten wordt God gezocht op verstandelijke wijze. Griekse wijze. Een heidense wijze. Dat is niet waar. Ja. Zo gezien, gemeente, is het in de kerk vandaag. Ik beperk mij tot Nederland. Niet minder afgodisch dan in Athene toen. Misschien wel meer. Misschien wel meer. Want er wordt wat gefilosofeerd en gediscussieerd en geredeneerd over God. Totdat we niks meer van God weten. Maar dat God verborgen blijft voor zoveel van ons. Ligt niet aan God. We komen vaak niet verder dan een zoeken en een tasten om hem te vinden. Je denkt, ik ben er nu bijna en toch net nog niet. En dat is eigenlijk niet meer dan wat Paulus hier noemt het zoekplaatje in de schepping. Dat is met de schepping gegeven. Het scheppingsmatige zoeken van God. En doorgaans komt het niet verder dan dat. Hoewel hij niet ver is van ieder van ons. U bedoelt niet ver van de echte gelovigen. Staat er niet. U bedoelt niet ver van de kinderen van God. Dat moet men niet te vaak zeggen, de kerk. De Bijbel noemt het heel sumier, kinderen van God. Johannes' evangelie. De brief van Johannes, meer niet. U bedoelt dan toch dat God niet ver is van de gelovigen. Of wat mij betreft van de uitverkorenen. Dat God van niet ver van hen vandaan is. Dat bedoelt u zeker? Nee, staat er niet. Niet ver van ieder van ons. Laat staan wat er staat. Kijk, zegt Paulus, dat zien jullie toch met me eens, hè? Om te beginnen, dat God de wereld gemaakt heeft. Ja, toch? Ja, ze knikken opnieuw. Ja, dat zijn we met u eens.
En inderdaad, dan moet je beginnen bij de schepping. Genesis. Weet u wel, in de beginnen schiep God. En dan zegt hij tegelijkertijd dat hij niet ver is van ieder van ons. Want Adam en Eva, die konden God ervaren als heel dichtbij via het ruisen van de wind. Ja toch? Niet ver van ieder van ons. De stem van God aan de wind des daags. Het is heerlijk om zo'n wandeling door een bos te maken. De stem van God horen en het bewegen van de blaadjes. Het ruisen van de wind. Zoals te begin. Zo dichtbij was God. Maar ja, dan krijg je de zondeval niet waar. Ja, nou goed. En dan tegelijkertijd laat God opnieuw weten dat hij niet ver is van ieder van ons. Onmiddellijk komt hij: Adam, waar ben je? Direct is hij erbij om te zeggen dat hij ons zoekt. Opnieuw. En zo zingen we met Psalm 139... Dat is een scheppingsmatige psalm. Die mag niet alleen betrekken op de echte gelovigen. Kijk uit daarmee. Een scheppingsmatige psalm. Waar het gaat over het ontstaan van leven, weet je wel, ook in de moederschoot. In die psalm wordt gezegd: gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zijt al mijn wegen gewend. Gij bezet mij van achter en van voren. Gij legt uw hand op mij. Gij hebt in de moederschoot mij met uw hand bedekt. Ja, dat is wel heel dichtbij. Inderdaad. Bij ieder van ons. Dat is wat? Nou, dat bedoelt Paulus hier. Zo dichtbij is God. Bij ieder van ons. Matthew Henry, een bekende Puriteinse commentator, zegt dan ook: altijd is zijn oog op ons gericht. En dat bedoelt hij echt niet alleen de echte gelovigen, maar iedere mens. En hij kent ons beter dan onszelf kennen. Nogmaals, vandaar dat scheppingsmatige zoeken en tasten of hem zouden mogen vinden. Hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Om ons voor eens en voor altijd te zeggen dat hij ons zoekt. Maar lieve gemeente, als Paulus vandaag in de kerk van Nederland was, en dat is hij, de bediening van het woord, zou zijn geest in hem geprikkeld worden, ziende dat de kerk vandaag zo zeer afgodisch is. Hoezo? Wel, het Griekse intellectualisme, verstandelijk denken, heeft beslag gelegd op de kerk. Het Griekse verstandelijke denken, de intellectuele benadering, heeft de kerk goeddeels in beslag genomen. De kerk in het Westen. Herkent u dat? Voor ingewijden, vooral sinds de verlichting, eind 17e eeuw, begin 18e eeuw, toen de ratio het verstand op de troon kwam. Vanaf dat moment is de kerk in het Westen bijna totaal in beslag genomen door het Griekse, heidense, intellectuele, verstandsmatige denken. We menen alles verstandelijk te kunnen benaderen. Ook God. Ook God. Ook God. En we menen dat God woont in de vele heiligdommen van onze dogma's en onze denkschema's. Bijvoorbeeld het dogma van de menselijke verlorenheid. Ja, daar is God in. En ook heb je geen genade, kun je toch over praten, kun je toch over redeneren, kun je toch over discussiëren. En zo menen we grip op God te hebben in dat dogma, in dat heiligdom van dat dogma. En God te kunnen manipuleren, zoals wij willen. En u weet, ik houd van dogma's. Ik houd van de gereformeerde theologie. En houd van beleind dogmatisch denken. Maar denk niet dat je God kan opsluiten in het heiligdom van een dogma. Nog een voorbeeld. Het zal alles genade zijn, hoor. Sola gratia, denk er even op. Alleen genade. En dat kun je zeggen en dat kun je redeneren zonder dat je genade zelf kent. Dan meen je God te kunnen opsluiten in het heiligdom van dat dogma. En hem zo naar je hand te zetten. Maar, zegt Paulus, deze God woont niet in heiligdommen. Hij woont niet in heiligdommen met handen gemaakt. Of met je handige verstand gemaakt. Als je God opsluit in denkbeelden, zo zal het zijn en zo is God en zo is God. God woont niet in heiligdom met handen gemaakt. Of met je handige verstand gemaakt. En zegt Paulus, zei je toch een stelletje. Nou ja, vul maar in. Oh, wat zei je toch een stelletje? Suffert en zo. Nee, zegt hij niet. Ik bemerk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Blijft die man beleefd, hè? Blijft die man vriendelijk, hè? Blijft hij dicht bij die mensen staan, hè? Hij stoot ze niet af. Onnodig. Maar ondertussen. Ondertussen. Maar de God die de wereld gemaakt heeft, zegt hij, woont niet in tempelen met handen gemaakt. Of met je handige verstand gemaakt. In vormen van dogma's en denkbeelden. Echt niet. Afgodendienaars willen God in denkbeelden vangen vandaag. Ook gereformeerde afgodendienaars. Zo houden we op een afstand. En dan krijg je die afstandelijkheid. En die loszandgemeente. Hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Om in de waarachtige bekering voor eens en voor altijd te zeggen. Dat God ons zoekt. Ja, dat is bekering, hoor. Als het verstandsmatige benaderen van God, het verstandelijke denken over God, het verstandelijke zoeken van God, op een zijspoor wordt gezet. Leidt nergens toe. In ieder geval niet tot God. Dat is bekering. Dat is bekering. Als daar dwars doorheen komt. God zoekt ons. Ja, maar. Calvinisme houdt toch van denken. Kijk uit. Ook Calvin zegt hier dat God niet behoeft gezocht te worden langs lange omwegen en op een moeitevolle weg tegen de Romeinse kerk. Omdat, zegt Calvin, een ieder hem in zichzelf kan ontdekken, indien hij moet maar oplettend wil zijn.
in zichzelf kan ontdekken, indien hij maar oplettend wil zijn. Dat is Calvijn. Je zoekt je jas, je hebt hem. Je kent dat wel. We zoeken God, hij is niet ver van ons. Lieve gemeente, dat vraagt bekering. Van ons allemaal. Eén keer en steeds weer.
Hoezo?
Via het wonder van de opstanding van Jezus. Weet je, zegt Paulus, er komt een dag die God beschikt heeft, waarop hij de wereld rechtvaardig oordelen zal. En hij zal dat doen door een man die hij uit de doden opgewekt heeft. Hé, zeggen ze. Ja, dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Een man uit de doden opgewekt, dat kan niet. Met hun verstand kunnen ze er echt niet bij. De Grieken. Toch? Wat zegt Paulus dat trouwens heel merkwaardig. Door een man. Hij zegt niet Jezus Christus. Door een man. Die God uit de doden opgewekt heeft. Hij sluit wel aan bij de Petrusrede, Handelingen 2. Waar gesproken wordt van Jezus de Nazarener. Een man van de God. Maar dat van God laat hij nog weg zelfs. Door een man die God de doden opgewekt heeft. Een mens. En nou snappen de Grieken het niet meer. Ze zijn heel keen. En ze houden van denken en van discussiëren en van redeneren en van theologiseren. Maar een mens, een man? Nee. Een godenzoon. Teruggebracht uit het dodenrijk. Ja, dat kennen ze. De mythologie. Maar een mens? Nee. Nee. En sommigen spotten. En sommigen geloofden. En heb je het nou? De scheiding die er straks zal zijn door die man voltrekt zich hier en nu. Waar? Waar het verstandelijk denken op non-actief wordt gezet. En je moet gaan leven van het wonder. Waar je bekeerd wordt in het wonder van de opstanding van Christus. En daar zul je aan de leven en je ziel ondervinden dat God u zoekt, jou zoekt. In het wonder van de verzoening van de zonde door Jezus. Hij in mijn plaats. Hij in mijn plaats. En waar de zonde weggedaan wordt, dan gaat de dood ook weg. En dan staat hij op. Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Ik leef en gij zult leven. Lieve gemeente, dat is toch even een omslag? Niet minder dan waarachtige bekering om dat te horen in je ziel. Met al mijn zoeken ging ik God voorbij. Stond hem in de weg. Want hij zocht mij. Verrassenderwijs. Mijn zonden verzoend. Het bloed van een ander, van Christus. Uit genade. Ik kan er niet bij. Ik kan er niet bij. Ik hou van theologie. Maar hier kan ik niet bij. Rein om Jezus. Je bent mijn kind. Wegen dit kind. En hij leeft. En jij zal leven. Heb je het wonderen. Heb je het wonderen. En hier voltrekt zich de scheiding.
Wij zoeken God op allerlei manieren. Ook in de kerk. Juist in de kerk. Hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Omdat God ons zoekt. In de bediening der verzoening. Lieve gemeente, leef van dit wonder. Dan gaat het kruis door je verstandelijk denken. Een voorbeeld, Paulus van Tarsus, Saulus van Tarsus. Een fariseer uit de fariseeën. Die man zocht God. Oh. Wat zocht die man God, zeg? Terwijl hij heel dichtbij was. Hoe dan?
Ik ben Jezus die gij vervolgt.
Het was het afgelopen. 3 dagen niet gegeten of gedronken. Toch?
Dan schrik je je dood
om zo te gaan leven. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Komt niet dichtbij. Omdat we gaan leven uit genade. Snap ik niet hoor. Het verstand laat na de ware grond van het welden op te merken, echt. Ik zei, dan gaan we leven. Van het wonder van de opstanding van Christus. Hij zoekt ons in zijn zoon. Ik vind het mooiste voorbeeld altijd nog van de goede herder bij dat schaap, weet u wel. Hij zocht tot hij het vond. En hij zei nu op een afstand van 10 meter van kom eens hier, stout schaap dat je bent. Nee, je gaat de laatste meters, de laatste centimeters. Dan buigt hij zich voorover en dan zegt hij, geef nou eens een pootje. Dan zegt hij ook niet. Nee. Pak het op. Let op zijn schouder. Het kopje dicht bij zijn hart. Hier heb je het geheim van de verzoening. Het is mij goed nabij God te zijn. Omdat hij mij zocht en mij steeds weer opzoekt. Kijk, je zoekt je jas en je hebt hem aan. Je zoekt God en hij is niet ver van je. Om ons voor eens en voor altijd te zeggen dat God ons zoekt. Want, zegt Paulus, zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Met Christus bekleed. Is dat de inhoud van de kinderdoop en de volwassendoop? Ja, wat dacht u? Zoveel als gij gedoopt zijt. Hebt u Christus aangedaan, met Christus bekleed, met de mantel der gerechtigheid. Je zoekt je jas en je had hem aan. Ik vraag niet, begrijp je dat? Maar geloof je dat? Uit genade, uit genade. Augustinus zegt, niemand is zo dicht bij ons als God. Dichterbij dan je man, je vrouw, je kind. Niemand dan God. Ik las een boekje van Wilhelm Busch kort geleden. Dat heet Jezus onze bestemming.
Misschien kent u het wel bij de evangelisatie. Een Duitse evangelist, overleden inmiddels. Wat een prachtig boekje. Hij was werkzaam in het Duitse Rijnland. En dan schrijft hij, God is zo dichtbij maar in een andere dimensie. En dan zegt hij, weet je wel, op school, dan leerde je de oppervlakte berekenen met lengte maal breedte. Lengte keer breedte is oppervlakte. Maar blijf er daarbij, dat is wel een beetje oppervlakkig. Horizontaal. Hoe betrek je de verticale lijn erbij? Nou, zegt hij, dat heb je op school geleerd. Lengte maal breedte maal hoogte. En met inhoud. Toch? Er is meer tussen hemel en aarde dan wij denken. En dan betrekt Wilhelm Busch dat op wat Paulus noemt de lengte, de breedte, de hoogte van de liefde van Christus. Die de kennis te boven gaat. En daar in die andere dimensie is Christus vlak naast je. Lieve gemeente, de opgestane Christus staat vlak naast u. Achter u, vlak voor u. Psalm 139, christologisch ingevuld. Hij staat vlak voor u. Je kunt geen kant op. Je valt voor hem of je valt over hem. Niet ver van ieder van ons. Zo dichtbij. Je dacht dat je hem zocht. Dat dacht je. Grieks. Maar hij zocht u. Denk aan Maria Magdalena in de graftuin. Ze zocht Jezus. Hij stond vlak naast haar. Maria, Rabboni, dit. Lieve gemeente, zo dood en zo dood als u bent, laat u meenemen door zijn opzoekende liefde. Daar mag je van leven. En dan mag het nog een stapje dichterbij komen. En dat is doorslaggevend. Niet ver van ieder van ons. Zo dichtbij. Voor je, achter je. Je valt voor hem of je valt over hem. Maar het kan nog een stapje dichterbij. En dat zal doorslaggevend zijn. Op de oordeelsdag. Wat? Dit. Hij in mij. En ik in hem. Heb je de taal van het hoge lied der liefde. Het geheim, het wonder van de verzoening. Ik in hem en hij in mij. En dichterbij kan echt niet. Amen. Psalm 68, het tweede vers.
68, vers 2.
Laat ons God nu danken en hem ook bidden.
Lieve God, als er gesproken wordt van ver, ver weg, ja dan zijn wij dat. Wij zijn ver weg gelopen. En uw kerk in ons land is ver weg vandaag. Nochtans bent u dichtbij. Niet ver van ieder van ons. Dat blijft u betuigen in het wonder van de bediening van de verzoening. Dat ons verstand gekruisigd wordt. En het wonder plaatsvindt van de nieuwe schepping in Christus Jezus. Je mag leven met mij. Uit genade. Omwille van die man die u uit de doden opgewekt hebt. Voor Joden een ergernis, voor Grieken een dwaasheid. Hoe kan dat nou? Ook een dwaasheid vandaag in de kerk, hoe kan dat nou? Je kunt het niet begrijpen. Alleen maar denken. Hij al bezig zijn op verstandelijke wijze om u te benaderen. En we redeneren u weg. We discussiëren u weg. Althans, zo is het nog niet goed gezegd. We discussiëren onszelf van u vandaan. We redeneren onszelf ver van u vandaan. Steeds verder van u vandaan. Nochtans loopt u ons achteraan. Zolang dat we zijn in het heden van de genade. Laten we het gehoord mogen hebben. Hij is niet ver van ieder van ons. Je hebt van achter mij bezet en van voren. U bent rondom mij. U legt uw hand op mij. Vervuld in de Heer Jezus Christus. Zijn alomtegenwoordigheid en zijn majesteit en godheid beleiden we immers toch. Wat een waarachtige waarheid is dat dan toch, lieve God. Dat opgestaande Christus zo dicht bij ons is. Je valt voor hem of je valt over hem. Een van twee wegen. O, dat we ons dan gewonnen geven aan het wonder van zalig worden. Uit genade door het geloof. Betekent en verzegeld in de heilige doop. Zoveel als gij gedoopt zijt, hebt ge Christus aangedaan. Met Christus bekleed. Niet te begrijpen, alleen maar te geloven. En u zo te loven. Om het wonder van uw genade. O, wij bidden u. Laat dit godswonder verheerlijkt worden opnieuw in uw kerk in ons land. Ook in deze gemeente. Dat we eens een keer met al dat zoeken vastlopen. God zoekt ons. Maar het was wel schrikken van Saulus van Tarsus. Ik ben Jezus. Die gij vervolgt. O, lieve God, wat is dat? Wat is dat? Wat is dat dramatisch? Te denken dat je doet wat je kan. En dat je zo dicht mogelijk bij God probeert te komen. Via dit en via dat. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Nou, als u hem daar weggevaagd had, had hij het verdiend. Als u ons daar dan zou wegvagen, hebben we het verdiend. Maar u, Heer Jezus, zegt, ik leef en gij zult leven. Genade alleen. O, dat wonder van de verzoening. Wat is dat goed om zo te leven van uw goedertierenheid. Het kan niet inniger. Ik in hem en hij in mij. Als de hemel op aarde. Daar straks de aarde in de hemel. Wat een uitzicht, wat een perspectief. Laat uw kruisgestalte dan opnieuw in de kerk worden bediend. Laten we gaan leven van het wonder, van de schepping, van de herschepping. Ontferm u over deze wereld in nood. U regeert.
ook in de aanstaande dagen in Amerika u regeert. U hebt het roer in handen. Lieve God, geef ons
samen uit te zien
naar de komst van uw koninkrijk. Als het wonder zich zal vermenigvuldigen tot in alle eeuwigheid. Dat u alle dingen nieuw gemaakt hebt. En het zal nieuw blijven. Het nieuwtje gaat er nooit vanaf. Wat is het goed om te mogen leven van uw goedheid. Zegen zo deze gemeente. Met uw liefde. Met uw opzoekende liefde. De predikant.
Zijn gezin.
De kerkenraad. Te leven van uw opzoekende liefde. Te leven van het wonder. Van genade. Ja. Dan kan het wonder niet uitblijven. Dan gaat heel deze kerk leven. Leven. Voor uw aangezicht. O God, wij vragen het u. Wij smeken het u. Om Jezus wil. Die u uit de doden opgewekt hebt. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 73, het 14e vers. 73, 14. Gemeente, ga nu heen in vrede met u dragend de zegen van God, die ik in zijn naam op u leg.
De genade
van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u, jullie allen. Amen.